Ik groet jullie al in Jezus' wonderbare naam. En er was mij veel water beloofd, want het zou heel warm zijn, maar het valt mee gelukkig. Hè? Toch? Een aantal van u ken ik, een aantal niet. En dat zal het wederzijds zijn. Maar in de tijd dat wij Google hebben, hoeven we ons allemaal niet meer uitgebreid voor te stellen natuurlijk. Dat kun je allemaal zo naspeuren. Dus laten we daar geen tijd mee vermorsen. En ons bezighouden met het woord van de Heer. En ik heb doorgegeven aan de broeders dat ik vanmorgen met u wat wilde delen over opwekking en gebed. En dan met name vanuit Handelingen 4 een stuk. En het is heel belangrijk voor ons, voordat we Gods woord openen en dat gaan lezen, om te beseffen hoe het gaat. We zijn nu 2000 jaar verder ongeveer. En we weten allemaal, als we naar die eerste gemeente kijken, dat er nogal het een en ander veranderd is. En wat dan heel opvallend is, als je dan gewoon kijkt bijvoorbeeld in ons land, je kunt ook wereldwijd kijken, maar in ons land, dan zien we de grote verschillen die er zijn. En dan zien we dat er bepaalde geloofsgemeenschappen zijn, waar ze geloven dat genade alleen niet genoeg is, maar dat er ook goede werken nodig zijn. En waarom zijn die dan nodig? Wel om uiteindelijk die deur binnen te gaan. Want dat draait het natuurlijk allemaal om de Heer Jezus Christus. Hij is de deur. En aan de andere kant van de geloofsgemeenschappen vind je dan mensen die voor die deur twee dikke grendels hebben geschoven. Ik zeg er wel eens de dubbele predestinatie zijn twee grendels, om die deur maar zo dicht mogelijk te maken. En zo zie je van alle kanten dat er gesproken wordt over dezelfde Christus, over dezelfde deur. Maar wat heel opvallend is, dat je ziet dat iemand leert en dat heel veel mensen meeneemt. En zo zie je in bepaalde kringen geloven ze heel vast in de kinderdoop, en andere plaatsen heel vast in de geloofsdoop, in de volwassendoop. En dan sommigen geloven in een eenmalige ervaring en anderen weer in een tweede, een second blessing, voor de vervulling of de doop in de Heilige Geest. En zo zie je dwars door ons land heen en dwars door de wereld heen, ik denk allemaal mensen die het goed bedoelen, maar die toch een totaal verschillende visie hebben op dezelfde God. Een totaal verschillende visie op dezelfde Christus. En daarom is het denk ik belangrijk voor ons om ook te zien wat die eerste gemeente gebeden heeft en wat ze gepredikt hebben. Het zijn immers de twee belangrijkste onderdelen denk ik van de gemeente van de Heer Jezus Christus. Dat is de gebed en de prediking van het woord. Zoals ook de apostelen zich daarmee als het ware bezig hielden. En al het andere werk overlieten aan andere mensen, maar zij hielden zich bezig met het woord en met het gebed. En misschien wilt u met me meelezen als u een Bijbel heeft in Handelingen 4. Ik wil lezen vanaf 23 tot 31. En nadat ze losgelaten waren, gingen zij naar hun eigen mensen en berichten alles wat de overpriesters en de oudsten tegen hen gezegd hadden. En toen ze dat gehoord hadden, verhieven zij eensgezind hun stem tot God en zei de Heere, u bent de God die de hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt en alle dingen die erin zijn. En die bij monden van David, uw knecht, gezegd heeft, waarom woedde hij de volken en bedenken de volken wat inhoudsloos is. De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Want in waarheid tegen uw heilig kind Jezus, die u gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen. Om alles te doen wat uw hand en uw raadsbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. Nu dan, heren, sla acht op hun bedreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Doordat u uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de naam van uw heilig kind Jezus. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeen waren bewogen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Wel, nadat ze losgelaten waren, dus ze zijn gevangen genomen. En waarom waren ze nou gevangen genomen? Petrus, Johannes. Voor degenen die de geschiedenis kenden, wel, ze kwamen bij de tempel, ze kwamen bij de schone poort en daar zat een verlamde man. En die vroeg om geld, om een aalmoes. En Petrus zegt tegen die man, kijk ons aan. Hij zegt, zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus Nazarene, sta op en wandel. En die man stond op. Hij was vanaf zijn geboorte was hij verlamd. En nou bidden hier dezelfde apostelen, dezelfde discipelen, dat de Heer hun vrijmoedigheid zal geven, doordat hij zijn hand uitstrekt en dat teken en wonderen geschieden. Bij die hele verscheidenheid van geloofsgemeenschappen hebben we natuurlijk ook mensen die helemaal gericht zijn op de ervaringen, die helemaal gericht zijn op de gaven, die helemaal gericht zijn op genezing van mensen. Maar ik denk, als wij opwekking willen, en ik proef hier ook hier in de gemeente, als wij opwekking willen, dan zullen wij moeten bidden en dan zullen wij moeten prediken zoals de eerste gemeente. Dan gaan we ook datzelfde beleven, want eigenlijk zouden wij na 2000 jaar terug veel verder moeten zijn. Het is toch normaal dat een kind opgroeit en ontwikkelt. Het is ook normaal dat wij in ons geloofsleven opgroeien en ontwikkelen. Zo zou het ook normaal zijn voor de gemeente van de Heer Jezus Christus, dat ze als het ware krachtiger zou zijn dan in het begin. Wat Paulus ook bidt in 1 Thessalonicense 5, dat de gemeente stralend zal zijn, vlekkeloos, zonder vlek of rimpel. Door de kracht van God, door dat nieuwe verbond en door de Heilige Geest. Maar blijkbaar heeft de vijand kans gezien om die heerlijkheid van God als het ware terug te dringen. Blijkbaar heeft de vijand kans gezien om ons te misleiden. Blijkbaar heeft die vijand kans gezien, en er worden er hier een aantal genoemd, we zullen er zo wat beter naar kijken. Die heeft blijkbaar kans gezien om de christenen ons te ontroven van de eenvoud van het geloof. Om ons te ontroven vanuit de gemeenschap met de Heer Jezus Christus. En als we daar vanmorgen een les uit mogen trekken, dan zullen we weer toenemen in de genade. Wat predikten die mannen? Wel, we kunnen dat zien in Handelingen 4. Een klein stukje terug, één bladzijde terug bij mij. En dan zie je dat ze verkondigden de opstanding uit de doden in Jezus. En daar waren vooral dat Sanhedrin, die Sadduceeën, die waren daar natuurlijk helemaal op tegen. Die geloofden daar niet in, die geloofden niet in de opstanding. Maar deze apostelen en deze discipelen, die geloofden erin. Christus was niet uit de dood opgestaan voor zichzelf. Christus was uit de dood opgestaan om anderen te kunnen redden. Zodat er een opstanding der doden zou komen, dat het leven zinvol wordt. Niet inhoudsloos, maar zinvol. Als je de Heer niet kent, waar leef je dan voor? 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 jaar soms tegenwoordig. Wat heeft het voor zin als je de Heer niet kent? Wat heeft het voor zin als het dan ophoudt? Wat heeft het voor zin als je daarna de eeuwigheid door moet brengen in de hel? Daar in die poel van vuur en sulfur. Ik las van de week in het boek, of we komen in het vuur van de Heer of we komen in het vuur van de hel. En ik denk dat het waar is. Maar laten we leren, laten we ons hart openstellen deze morgen om te luisteren naar het woord van de Heer. Die Sadduceeën, die waren geërgerd omdat zij het volk onderwezen. En in Jezus. Heel die Bijbel gaat toch met telkens het onderwijs van Paulus ook. In Jezus. Altijd gaat het om Jezus. Dit is zo belangrijk voor ons dat we dat beseffen, dat we alles ontvangen hebben in de Zoon. Dat alles gebeurt in de naam van Christus. Dat alles gebeurt door Hem. Ook tot eer van Hem, dat alles is uit Hem en door Hem en tot Hem. Maar we kunnen zo eenvoudig door allerlei dingen die er gebeuren daarvan afgetrokken worden. Dan zijn we soms zelf bezig met onze eigen redding, met onze eigen verlossing, met onze eigen overwinning over de zonde of over het vlees. Maar er is één naam gegeven onder de hemel. Dat is de naam van Jezus Christus. Daardoor moeten wij en kunnen wij zalig worden. En als we daarin blijven, in die levende wijnstok, wel, dan zal dat hemelse leven meer en meer ons deel worden. En wat gebeurt er dan? Wel, die Sadduceeën, ze slaan de handen aan hen. Ze zetten hen gevangen tot de volgende dag. Maar het woord van God gaat door. Dat zien we hier. Elke dag kwamen de mensen tot geloof. En het aantal van de mannen werd ongeveer 5000. We lezen op de Pinksterdag van 3000. En dan zijn er al 5000 die de Here dienen. En als ze dan in verhoor komen, dan gaat Petrus met hun spreken vol van de Heilige Geest, Handelingen 4 vers 8. En dan zegt hij, leiders van het volk en oudsten van Israël. Moet je even je voorstellen, deze eenvoudige visser, die door de Here weggehaald was uit het bedrijf thuis. Niet meer vissen van de natuurlijke vissen, maar een visser van mensen geworden. En deze Petrus, die vol Pinkster als het ware, nog in zijn eigen vlees, in zijn eigen zwakheid, de Here driemaal verloochende, deze Petrus was aangedaan met kracht van omhoog. Bovennatuurlijke kracht. De kracht van de Heilige Geest. Niet uw kracht, niet mijn kracht, niet Petrus' kracht. Maar de kracht van Christus, de kracht van de Heilige Geest. En dan deinst hij niet meer terug voor de leiders van het volk. En niet voor de oudsten. Voor niemand niet. Dat is zo heerlijk als je dat ziet. En dan zegt hij ook, als je dan ziet wat de Heer in hem geeft. Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad van de zieke man. Die wij hebben genezen waardoor hij gezond geworden is. Laat dan bij u allen en bij heel het volk is er bekend zijn dat door de naam van Christus. Petrus spreekt niet over zichzelf. Hij zegt niet, wij hebben een gave van geloof. Hij zegt niet, wij hebben een gave van genezing. Wij zullen jullie eens laten, wat laten zien. Nee, hij zegt door de naam van Jezus Christus de Nazoreër. Die u gekruisigd hebt. Dus hij was heel recht. Want het woord van God is scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Het schijnt van heel zielig geest, gewricht en merg, gedachten en overleggen van het hart. Dus Petrus was rechtuit. U hebt hem gekruisigd, zegt hij. Hij zegt niet, de Romeinen hebben het gedaan. Hij zegt, u hebt het gedaan. U hebt hem gekruisigd. Maar God, die heeft hem uit de doden opgewekt. En daarom staat deze man hier gezond voor u. Deze Petrus. Kind van God geworden, een discipel van de Heer geworden, een apostel van de Heer geworden, vol van de Heilige Geest en van de kracht en van de wijsheid. En dan krijgen ze het gebod, om tegen geen enkel mens maar in die naam te mogen spreken. Misschien bent u dat ook wel eens tegengekomen in uw leven. Dat u niet meer over de Heer Jezus mag spreken. We hadden een schoonzus, inmiddels leeft ze niet meer. En die zegt tegen mevrouw, je kunt naar de verjaardag komen, maar die boekjes van jou, die lezen we niet. En als je nog één keer over Jezus spreekt, hoef je niet meer te komen. Dus wij maken dat ook mee. En gelukkig op het eind van haar leven is ze omgekeerd en hebben we nog met haar mogen praten, met haar mogen bidden en haar mogen helpen naar de Here toe. Dus zo gaat het, maar die vijandschap, die komen wij ook tegen. En als we dan losgelaten zijn, als we naar ons tekstgedeelte gaan, dan gaan ze naar hun eigen mensen. Dat zijn allemaal lessen voor ons. Ze gingen er niet met de buren over spreken. Ze zetten het niet in de krant. Die zal er toen nog niet geweest zijn of op een andere wijze. En ze gaan ook niet naar de politie. Ze gaan ook niet naar de rechter. Ze gaan naar hun eigen mensen. Wij zouden kunnen zeggen vandaag naar hun eigen gemeente. Naar hun broeders. Naar hun zusters. En dan gaan ze dat berichten. Dan gaan ze delen. Alles wat die overpriesters en oudsten gezegd hebben. En toen ze dat hoorden, vers 24, wat gebeurde dan? Toen verhieven zij eensgezind. Ze belegden geen vergadering. Ze hebben geen aparte bidstond belegd. Ze hebben er niet uitgebreid over gesproken wat ze moeten doen. Maar direct gaan ze, als ze dat gehoord hebben, dan gaan ze bidden. Eensgezind verheffen ze hun stem tot God. Als we lezen in de schrift bijvoorbeeld Nehemia. Die gaat Jeruzalem herbouwen. Jeruzalem ligt in puin. We kennen denk ik hopelijk allemaal de geschiedenis. Dan grijpt hem in zijn hart. Hij is schenker bij de koning. In Babel, hij heeft een geweldige functie. Maar de nood van de gemeente, de nood van Jeruzalem. Vandaag zou ik kunnen zeggen de nood van de gemeente. Hoe de gemeente van Christus erbij ligt, ook in ons land deze dag, in deze tijd. Dat grijpt hem in zijn hart. En dan gaat hij bidden. En als je dan later ziet hoe Nehemia Jeruzalem herbouwt, elke keer zie je dat hij bidt en hij werkt. Hij bidt en hij werkt. En een van zijn gebeden wat me enorm aansprak pas, was Nehemia 6 vers 9... Dan komen die dreigementen en dan zeggen ze, ja, anderen zullen het niet kunnen volbrengen. En dan zegt hij, wel, nu Heer, maak mijn handen sterk. Hij bad geen uur, hij bad geen kwartier, 5 woorden. Wel nu Heer, maak mijn handen sterk. Er zit voor ons zoveel in. Misschien bent u zwak. Bid dan dat God u krachtig maakt. Misschien bent u bang. Bid dan dat God u onbevreesd maakt. Heel rechtstreeks. Heel mooi dat we dat mogen leren vanuit Gods woord. Eensgezind. De hunne, eensgezind waren ze, niet verdeeld, eensgezind verheffen ze hun stem tot God. En dan beginnen ze niet over wat ze meegemaakt hebben, ze beginnen bij God. Ze hebben geleerd van de Heer Jezus, die heeft het Onze Vader geleerd. En dat begint met onze Vader die in de hemel is. Ze hebben dat gebed blijkbaar goed geleerd, kijk maar. Ze verheffen hun stem tot God en zeiden, Heere, u bent de God die de hemel en de aarde en de zee gemaakt heeft en alles wat erin is. Dat lees je ook terug bij Nehemia, dat lees je terug bij Daniel. Als ze voorbeden gaan doen voor hun volk, als ze voorbeden gaan doen voor het werk, dan beginnen ze eerst tegen de Heere te vertellen wie die is. Natuurlijk weet hij dat. Maar als het ware gaan ze zich die woorden opnieuw indrinken, maar ook is daar natuurlijk een vorm van aanbidding. Wat de Heer Jezus ons ook leert in Johannes 4. De Heere zoekt zulke aanbidders die hem aanbidden in geest en in waarheid. Ze gaan eerst God groot maken. God die troont op de lofzangen van zijn kinderen. Ze gaan eerst de Heere verheerlijken. Ze gaan eerst hem de eer geven. En zeggen ze, u bent de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En dan zeggen ze vers 25, en die bij monden van David, uw knecht, gezegd heeft, waarom woeden de heidenvolk en bedenken de volken wat inhoudsloos is. Nou, wij weten natuurlijk inmiddels vanuit Efeze 2 dat al degenen die Christus niet kennen, geleid worden eigenlijk door de vorst van de duisternis. Dat ze de wil doen van de overste van de macht van de lucht. Natuurlijk is dat zinloos, inhoudsloos. En dan zie je hier, de koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen wie? Tegen u, tegen mij, nee, tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Er is een grote geestelijke strijd gaande. En vele lieve kinderen van God zijn zich daar te weinig bewust. Er is een strijd om uw ziel, er is een strijd om uw leven, er is een strijd om elke ziel. En als die vijand kans ziet om u te verlammen, om ons te verlammen, als die vijand kans ziet om ons zand in de ogen te strooien, als hij kans ziet om onopgemerkt te werken zonder dat we hem zien, want dat is zijn slimste tactiek. Als hij kans ziet om binnen te komen in de gemeente en daar zijn verderfelijke leer te verspreiden, zijn verderfelijke invloed uit te oefenen, dan is er geen eensgezindheid meer, maar dan is er verdeeldheid. En zo wordt het volk van God verzwakt. Zo wordt de gemeente van de Heer Jezus Christus verzwakt. Vroeger als kind heb ik wel een steenpuister gehad. Ik werd er niet zo door verzwakt, maar je lijdt er helemaal onder. Zo is een ziekte, die grijpt ons lichaam aan. En zo is het ook in de gemeente van de Heer Jezus Christus, als daar een zweer zit. Als daar zonde is, dan moet dat uitgebannen worden. En je ziet hier, dat eigenlijk iedereen tegen Christus is gericht. De heidenvolken. De koningen van de aarde. Daarom zegt Paulus ook tegen Timotheus, in Timotheus 2 vers 1, dat we voor alles moeten bidden. Allereerst, in de eerste plaats, voordat je iets gaat doen, voordat je gaat werken, moeten wij bidden. En dan somt hij een heel rijtje op. Dan begint hij voor koningen, voor alle die over ons geplaatst zijn. En dan eindigt hij in vers 2, waar eindigt hij mee? Wel dat we voor alles moeten bidden, omdat God niet wil dat er iemand verloren gaat, maar dat alle tot erkentenis van de waarheid komen. Voor alles moeten wij bidden. En dan zegt hij, je moet bidden voor de koning, omdat je stil en rustig leven zult kunnen leiden. Met andere woorden, wij moeten zo bidden dat de deuren voor het evangelie verder zullen opengaan, ook in ons land en voor ons volk. En dat de deuren niet zoals nu steeds verder gesloten worden. Het is voor mij een vreugde als ik hier vanmorgen zit en dan al die mooie jonge mensen zie en dan zie je hoe God werkt. Heerlijk om te zien, altijd als je ergens komt, dat God niet alleen dat klein kuddetje van waar jij bij hoort voedt, maar zijn grote lichaam, de gemeente van de Heer Jezus Christus, al die kinderen van God, al die mensen die daarbij mogen behoren. Dat is heerlijk om dat te zien en dat deel je mee. Maar er is iemand die heeft daar een verschrikkelijke hekel aan en dat is de vijand, dat is de boze, dat is de vijand van Christus. Dat is Satan zelf. En die uitzicht via de koningen der aarde, dat zien we hier. En tegen de vorsten. We hebben gezien hoe Pontius Pilatus uiteindelijk de Heer Jezus over heeft gegeven om gekruisigd te worden. Terwijl hij goed wist dat Christus onschuldig was. Dus alles spannen samen. Talloze vijanden heeft u om u heen. Alleen ze zijn onzichtbaar, u ziet ze niet, maar ze werken door mensen heen. Let daarop. En alles is erop gericht om dat leven wat er in u is, de Zoon van God, om die als het ware tegen te werken. Tegen uw heilig kind Jezus, die u gezalfd hebt. Herodes, Pontius Pilatus, samen met de heidenen en de volken van Israël. Zie je het, ook de volken van Israël, niet alleen de heidenen, ook de volken van Israël. Ze zijn allemaal bijeengekomen. En dan komt er vers 28. Waarom zijn ze bijeengekomen? Was door alles heen om alles te doen. Wat uw hand en uw raadsbesluit van tevoren bepaalt dat er gebeuren zal. Dan zouden we kunnen zeggen, nou heren, als u het toch van plan was, dan is het mooi dat het zo gegaan is. Nou, dat is ook zo. Het is ook goed dat het zo gegaan is, maar dat ontslaat de koningen. Dat ontslaat Herodes en Pilatus. Dat ontslaat het volk Israël en de heidenen niet van hun eigen verantwoordelijkheid en van hun daden. Hoewel misschien dat we wat voorzichtiger moeten kijken naar het volk Israël. Want als je nou ziet, wat was nou het raadsbesluit van God? Het raadsbesluit van God was dat Christus zou sterven in onze plaats. Het raadsbesluit van God was dat Christus zou komen naar deze wereld en een lam zou worden voor de zonde van de ganse wereld. En dat raadsbesluit, dat had niet volvoerd geworden als het volk Israël hem herkend had als hun Messias. En daarom zie je dat Jesaja 6 er ook over spreekt. Dat de Heere tegen Jesaja zegt, je moet preken tegen dit volk, maar je moet zo preken dat ze het niet zullen horen. Wat staat er? Dat ze het niet verstaan. Dat ze het niet opmerken. Hij maakt het hart van dit volk vet en hun oren doof. En hun ogen, dat ze dichtkleven. En in Marcus 13, dan spreekt de Heer Jezus in gelijkenis. En dan zeggen ze, waarom doe je dat? Wat zegt hij? Omdat ze het niet verstaan en zich zouden bekeren. Als het volk Israël zich bekeerd had. Had Christus nooit gestorven aan het kruis, hadden we nooit geen deel kunnen krijgen aan die genade. Zien we hoe groot geheimenis hierin ligt. Hoe Gods raadsbesluit echt goddelijk is. Echt bovennatuurlijk is. En dan zou je zeggen, nou dan komt het volk Israël daar aardig aan tekort. Nou, deels is dat ook zo. Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat ze ook een eigen verantwoordelijkheid hadden. En dat de Heer Jezus ook tegen Nicodemus zegt, zijt gij een leraar Israël en weet gij deze dingen niet? Met andere woorden, als ze oprecht Gods wil hadden willen leren kennen, daar hadden ze ook geweten. Dat zie je ook in Johannes 7, vers 17. In iemand Gods wil doen, zegt Jezus. Dan zal hij van deze leer weten of hij van God is, als het gaat over de fariseeën. Maar het gebeurt zoals God het bedoeld heeft. Het was Gods plan om zijn zoon te zenden. Het was Gods plan om dat nieuwe verbond in zijn bloed te brengen naar deze wereld. Waarom? Wel omdat hij niet wilde sommigen verloren gaan. Opnieuw. Maar hij wil dat alle tot erkentenis van de waarheid komen. En kijk dan naar deze discipelen. Kijk naar dan deze apostelen. Wat ze bidden, wat ze doen. Dan zeggen ze, nu dan heren, vers 29, sla acht op hun bedreiging, geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Zie, ze hebben het niet over zichzelf. Ze zijn niet bezig met hunzelf. Ze zijn niet bezig met hun eigen ellende. Die is toch traumatisch. Hier, nou dienen we u. En dan komen we in de gevangenis. Geen woord van dat alles. Ze zeggen, heren, geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid om uw woord te spreken. Heren, sla gij acht op hun bedreigingen. Heren, wij willen daar niet mee bezig zijn. Heren, wij willen niet bezig zijn met laster. Wij willen niet bezig zijn met al onze vijanden. Nehemia deed dat ook niet. Hij hield ze buiten en hij bleef aan zijn werk. Laten wij de les leren dat wij bezig moeten blijven aan ons werk en dat we dan ook bidden. Dat wij met alle vrijmoedigheid dat woord van God mogen spreken. Soms dan kom je nog mensen tegen, broeders en zussen, die hebben niet eens de vrijmoedigheid om te bidden. Want dan moeten we elkaar niet veroordelen, maar laten we dan toch bidden om vrijmoedigheid. In het woord vrijmoedigheid zit ook het woord moed. Dat hebben we nodig als christenen. Denk maar aan Jozua. Jozua 1, dan zegt de Heer wel drie keren tegen hem dat hij heel sterk moet zijn, dat hij moedig moet zijn om dat land in te nemen. Wel, u moet sterk en moedig zijn om dat land wat God u beloofd heeft in te nemen. Dan heb ik niet over het gebied hier, Alwasserdam. Maar de hele erfenis die u ontvangen hebt in Christus. U bent mede erfgenaam geworden met hem. Dat hele leven wat God voor u bedoeld heeft. Niet om er zelf nou een heerlijk leven te leven. Maar omdat die zielen gered moeten worden. Omdat Christus verheerlijk moet worden. En omdat de gemeente van Christus weer gezond zal zijn. Lieve broeders, dus laten we wakker zijn. En laten we niet voor onszelf leven, maar laten we voor hem leven. Net als deze
Apostelen en heren, geef ons vrijmoedigheid om uw woord te spreken. En let dan op wat ze zeggen. Doordat u uw hand uitstrekt tot genezing en de teken en wonder gebeuren door de naam van uw heilig kind Jezus. Ik geloof dat wij daaraan lijden in deze tijd. We hebben theorie, we hebben theologie en we weten het allemaal goed wat het staat en hoe het moet, vooral voor een ander, noem alles maar op. Maar waar is de kracht van God? Waar bevestigt God ons in het geloof? En natuurlijk het allermooiste is dat zielen gered worden, laten we dat goed vasthouden. Het allermooiste is dat zielen wederom geboren worden. Maar deze apostelen die zeggen, heren, als u uw hand uitstrekt en de gebeuren tekenen en wonderen door de naam van uw heilig kind Jezus, dan kunnen wij vrijmoedig spreken. Dan kunnen we zeggen, mensen, nou, we gaan maar kijken. En dan kunnen we zeggen, mensen, kom maar met uw problemen, wij zullen voor u bidden. Wij zullen u helpen. En dan sturen ze niet met een kluitje in het riet. Maar broeder, de Heer zal u zegenen, hoor. Maar zuster, maar de Heer gaat u ervan verlossen. Hoor je soms. Maar er zijn mensen die hebben hulp nodig. Die moeten wij helpen. Die moeten we niet met een kluitje in het riet sturen. En als we ze dan niet kunnen helpen, dan moet onze roep zijn tot de Heer. Heren, wat ontbreekt ons? Heren, wat doen we fout? Heren, want u moet als het ware datgene wat wij doen bevestigen. Daaruit zal dan ook blijken dat wij dienstknechten van u zijn. Dat wij dienstknechten zijn van de levende God. En wat gebeurt er dan? Toen zij gebeden hadden, ik weet niet hoe vaak u dat meegemaakt hebt in uw leven, maar toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeen waren bewogen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Zie je, de Heere hoort prompt. Dan wil ik niet zeggen, de Heere altijd zo prompt verhoort, natuurlijk, want we hebben ook volharding nodig, we moeten de hele schrift moeten we natuurlijk hanteren. En dan zie je ook in 5 vers 12, en er gebeurde door de handen van de apostelen vele tekenen en wonderen onder het volk. En ze waren alle eensgezind bijeen in de zuilengang van Salomo. Kijk, als u zegt, de Heer wil een opwekking geven zonder tekenen en wonderen, is natuurlijk prima. We weten vanuit de geschiedenis, bijvoorbeeld uit New York, daar was een gebedsopwekking. Misschien wel de mooiste die er ooit geweest is. Ging dwars door alle denominaties heen. Maar de Heere verhoorde de gebeden en mensen kwamen tot geloof. Mensen kwamen vrij van hun zonde. Nou, dat is heerlijk. Dan heb je als het ware die tekenen van genezing niet nodig. Als mensen vrij worden van hun zonde, als ze uit de diepste duisternis komen, ze gaan hun leven aan God wijden. Dat zijn ook tekenen en wonderen. Dat zijn misschien wel de grootste tekenen en wonderen die de Heere kan geven. Maar we hebben in ons land hebben we van die uitdrukkingen beter een half ei als een lege dop. En dat is natuurlijk ook waar. Maar wij, kinderen van God, mogen ons toch uitstrekken naar die volheid die er is in Christus Jezus onze Heer. Dat is toch ook wat Paulus bidt in Efeze 3. Heer, sterk en met kracht in de inwendige mens. Opdat Christus door het geloof in haar woning maken. Opdat de Heer meer en meer gaat verheerlijkt worden. En hoe bidt Paulus dan? Heer, wilt u dat alsjeblieft doen? Nee, ik bid op dat, zegt hij. Met andere woorden, ik bid op dat het zal kunnen gebeuren. Zo leefde onze broeder Paulus. Die tegen ons zegt, volg mij na zoals ik Christus navolg. Misschien zijn er in de loop van ons christenleven ook wel dingen veranderd. Misschien bent u wel heel goed begonnen. En misschien bent u onderweg wat kwijtgeraakt, dat kan, hè. Je ziet ook de 7 gemeentes in Openbaring dat elke gemeente heeft zijn eigen identiteit, maar ook zijn eigen strijd. Een gemeente die woont daar waar de diepste van de Satan is. Wij in Nederland hebben met andere machten en krachten te maken dan in Amerika. Ik wil niet dat deze moeilijker zijn als daar of andersom, daar gaat het niet om. Maar het gaat erom dat altijd overal de vijand van God bezig is om het ons moeilijk te maken. Overal is de vijand van God bezig om de gemeente van Christus tegen te staan. Overal is de vijand van God bezig om Christus tegen te werken. En de apostelen die schonken daar niet zo heel veel aandacht aan. Behalve natuurlijk dat Christus hen ook opgedragen had. Dat ze ook boze geesten uit moesten drijven enzovoort enzovoort. Maar ze zeggen, heren, geef ons de vrijmoedigheid om dat woord van God met kracht te bedienen. En als ook wij weer de vrijmoedigheid ontvangen om dat woord van God met kracht te bedienen, dan zal dat woord zijn werk doen. Dan zal dat woord niet ledig wederkeren, maar het zal doen wat God behaagt. Maar als u spreekt over licht, dan komt er geen duisternis. Maar als u spreekt over duisternis, komt er geen licht. Begrijpt u dat? Daarom zie je overal die grote verschillen, omdat er bepaalde dingen gezegd worden en andere dingen niet gezegd worden. En daarom zie je bepaalde geloofsgemeenschappen, die hebben die kleur en anderen hebben die kleur. Wat geloof je? Terwijl het er eigenlijk om gaat in wie wij geloven. Deze apostelen die geloofden in God. En dan beginnen ze mee te bidden. Heere God, u die de hemel en de aarde en de zee gemaakt heeft, wij zijn zover dat sommigen zeggen, nou Allah is ook God. Zover zijn wij gekomen in ons land. En dan kunt u zeggen, ja dat zie je nog niet in de gemeente. Nou, prijs de Heer. Maar dat betekent wel dat buiten deze gemeente de vijand steeds meer voet aan de grond krijgt. Het wordt steeds benauwder voor ons. En het zal niet zo heel lang meer duren. Als er geen door de Heilige Geest gewerkt opwekking komt, dan zullen wij het nog zwaar krijgen in dit land. Daar ben ik vast van overtuigd. En daarom moet onze roep zijn tot de Heere. En niet zeggen, nou ik bid een kwartier en dan is voor vandaag wel genoeg. En ik ga er geen wet van maken hoe lang u moet bidden. Maar we zien van al de grote godsmannen door de hele geschiedenis heen. Denk maar aan Nehemia. Hij werkt en hij bad. Hij bad en hij werkte. Het moet ons leven zijn. Paulus werkte dag en nacht, maar hij bad dag en nacht. Dus dat wil niet zeggen dat hij 24-7 kon bidden, want dan moest hij ook werken. Hij kon ook niet 24-7 bidden of werken, want hij moest ook bidden, maar hij moest ook nog slapen natuurlijk. Maar het gaat erom, is het onze levenshouding? Waar zijn wij op gericht? Ik las van de week in een boekje dat er heel vaak ongelukken gebeuren als er een auto geparkeerd staat langs de weg. En die staat dan goed geparkeerd, zoals het mag. Maar blijkbaar gebeurt er iets dat mensen dan naar die auto getrokken worden. En ze hebben een onderzoek gepleegd en ik geloof dat ze dat noemen iets van de motten of zo, dat weet ik niet. Maar die zijn gewend, als ze ergens naar kijken worden ze er zwaar naartoe getrokken. Zo is het ook met kinderen van God. Als ze naar de Heer Jezus kijken, worden we naar hem toegetrokken. Hoe meer wij zien op het lam, zo is het meer zal dat in ons hart gaan branden. Dus wat zal de vijand doen? Om te zorgen dat de blik op Jezus verduisterd wordt. Wat zal hij doen? Hij zal zorgen dat u het druk hebt. Hij zal zorgen dat u bezig bent met de dingen van alle dag en de dingen van de wereld. Ik hoef de smartphones niet te noemen. Hij zal op allerlei wijze proberen om u van Christus vandaan te houden. Maar als u wederom geboren bent, en als u het nog niet bent, dan hoop ik dat het vandaag zal gebeuren. Maar als u wederom geboren bent, dan leeft u niet meer voor uzelf. Dan ben je tot het inzicht gekomen dat Christus voor alle gestorven is. Dus zijn zij alle gestorven, bent u allemaal dood. Dan bent u allemaal dood aan dat oude leven. Dan bent u allemaal dood aan dat Adams leven. Prijs de Heer. Heerlijk toch? En dan leeft u niet meer voor uzelf, want dat is inhoudsloos. Een van de eerste dingen die mij tot geloof hebben gebracht, dat was het inzicht. Wat ik kreeg van de Heer. Dat ik voor mezelf leefde. Het eind van het jaar maak je zo eens de balans op. En ik denk, voor wie doe ik dit allemaal? Ik was verslaafd aan mijn werk. Voor mijn vrouw, voor mijn kinderen. Nee, want die zien me steeds minder. Doe ik het aan voor het geld? Nee, want dat geef ik niet om. Doe ik het aan voor die baas? Nee, want die heeft al zat. Doe ik het aan voor die mensen in de fabriek of hier of daar? Ik moest alles wegschrappen. Bleef één ding over. Ego. Ik denk, dat is dom. Dat is arm. Dat opende mijn ogen. Dat is arm als je voor jezelf leeft. Dat is de grootste misleiding. Dat die boze je laat denken dat je voor jezelf leeft. Want als je voor jezelf leeft, leef je voor hem. En daarom zo heerlijk. Dat er een kruis heeft gestaan op Golgotha. Niet alleen om voor Christus dat hij het lam van de wereld zou kunnen worden. Het lam wat de zonde van de wereld wegneemt, zegt Johannes de Doper. Maar om u te verlossen van uzelf. Van die hele oude Adams natuur. Alles wat u ontvangen hebt bij uw geboorte. Alles wat u meegekregen hebt in dit leven. Wat niet overeenstemt met het woord van God. Om u daarvan te verlossen. En dan zie je heel veel christenen die goed beginnen in de eerste liefde. En dan branden ze voor de Heer. En dan later verliezen ze die eerste liefde. Laten we daarvan leren. Wij kunnen het beste leren van fouten van anderen. Fouten van jezelf, dat kost je wat. Maar als je ziet hoe anderen fout gaan, dan kun je van leren dat jij die fout niet maakt. Als wij toch weer datzelfde leven leven, immers Jezus Christus gisteren en vandaag tot een eeuwigheid dezelfde. Als we zeggen, heren, dit leven willen wij. Net als de eerste gemeente. En dat betekent, heren, dat we gewoon helemaal voor u leven. En uw geest is niet minder geworden. Gods wil ook niet, want hij wil nog steeds dat alle tot de kennis van de waarheid komen. De Heilige Geest is gekomen om Christus te verheerlijken, dus hij doet nog steeds een heerlijk werk. Laten we dan onze kracht niet roven door die boze. Laten we onze gedachten niet beïnvloeden vanuit het Rijk van de Duisternis. Maar laten we onverkort de Heere dienen. En laten we zeggen, Heere, maak van mij een vrouw van gebed. Maak van mij een man van gebed. En als je zegt, ik worstel nog, Heere, met mijn vlees. Ik worstel nog met zus, ik worstel nog zo. Dus Heere, verlos mij daarvan. Want ik wil zijn als Jezus. Heere, wij willen zijn als de eerste gemeente. Heere, wij willen weer van betekenis zijn voor u. Heere, wij willen weer dat er dagelijks mensen toegevoegd worden, dat er dagelijks mensen tot geloof komen, Heere, en dat gij uw hand uitstrekt en dat teken en wonderen geschieden, Heere, zodat we vrijmoedig zullen kunnen spreken van u. Eén op één, of voor een groep, dat maakt niet uit. Maar dat we weer zullen zijn, zoals hun. U kunt kijken naar alle kerken, u kunt kijken naar alle kringen, maar dit is het woord van God. Deze gemeente heeft het bewijs geleverd. Dat dit de God is van de Bijbel. Deze gemeente heeft bewijs geleverd van het nieuwe verbond. Waarom zouden we dan nog verder zoeken? Laten we ons openstellen voor het woord van God. En ik weet, een aantal van u hebben het meegemaakt. Dat hier zeker krachtig werkt. Er sprak pas nog een jonge vrouw. Waar we ooit mee gebeden hebben. Johan en ik. En ze kwam uit een, de rechtse kant van de reformatorische gezindte. En ze heeft de Heer aanvaard, is tot geloof gekomen, is wederom geboren. Ze vertelde me pas die nacht kwamen de 7 mensen tot ruimte. Zo noemen ze dat. Kwamen tot ruimte. Kwamen tot geloof. Dat is dezelfde God die ook vandaag nog wil werken. En dan is het nog niet misschien in die mate zoals we hier zien. Maar dat is het verlangen van God. Het verlangen van God is dat Christus verheerlijkt wordt. Het verlangen van God is dat er niemand verloren gaat. Zegt hij, hij wil niet dat sommigen verloren gaan, maar dat alle tot erkentenis van de waarheid. En daarom is, heeft u de garantie, heeft u de zekerheid, dat het Gods verlangen is. Ja, dat hij zijn zoon verheerlijkt. En juist dan, als hij zijn hand uitstrekt, juist dan, als je ziet, dat is boven natuurlijk. Als je ziet, dat komt niet door een prediker, dat komt niet door de gemeente, dat komt niet door ons werk, dat komt niet door onze organisatie. Als je soms wel eens hoort, oh, dat is mooi, want ik heb voor hem gebeden. Nou, dat is fijn dat je voor hem gebeden hebt. Misschien zijn er nog wel 100 geweest die voor die man of voor die vrouw gebeden hebben. Het gaat er niet om of u ervoor bidt. Het gaat erom dat Christus de eer moet ontvangen. Hoe kunt gij tot geloof komen, zegt Jezus. Gij die nog eer van mensen nodig hebt, Johannes 5. Dat zegt hij tegen zijn discipelen. Laten we onze knieën buigen. Misschien kunnen we kort even tijd nemen. U mag hardop bidden, u mag het ook in uw hart doen. Dat de Heer met u kan spreken. Als de Heer vandaag met u gesproken heeft door dat woord, dat je zegt, Heer, hier ben ik, leer mij, onderwijs mij en ga naar de weg die ik moet gaan. Dat is het nieuwe verbond. Alles zullen ze mij kennen, zegt de Heer, van de kleinste tot de grootste. Je hebt niet van nodig dat iemand u leren, maar salving zal u leren. Als je echt Gods wil doen, dan zal de Heer hem openbaren. Laten we kort stil zijn.